Geliefde, wilt u met mij meegaan naar dat moeilijke stuk uit Romeinen hoofdstuk 7, vers 14 tot en met 26? En we willen eerst dat met elkaar lezen. De vertaler in de HSV heeft boven dit stuk geschreven Inwendige strijd. En misschien is dat ook wel een goede titel. Maar we lezen het. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echte niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God, maar in mijn leven zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Geliefde, ik heb lang moeten nadenken, ook moeten bidden, of ik deze morgen deze uitzonderlijke versen uit de brief van Paulus aan de Romeinen wel zou toevoegen aan de korte serie van 4 preken over Romeinen 7 en Romeinen hoofdstuk 8. Want wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk om deze moeilijke, te verstane woorden van Paulus, dit gedeelte uit Gods woord, uit te leggen? En doorheen heel de geschiedenis van de kerk is het al niet anders geweest dan dat vele theologen en ja zelfs kerkvaders hiermee bezig zijn geweest en getracht hebben enige uitleg te geven aan deze versen. Hun hart en hun verstand erop hebben gebroken bijna. En dan komt het ook nog dat ze niet eensluidend zijn in de uitleg. En als we eerlijk zijn, is het heel moeilijk om tot een duidelijke, vastgegronde uitleg te komen van deze versen. Mijn vraag waar ik mee geworsteld heb, zou ik het dan wel kunnen? Zou ik in staat zijn als eenvoudige broeder en lid van u en medegelovige van u dit wel te kunnen? Weet u, als ik dit zou zeggen, als ik nu zou zeggen tegen u van ja, dat is mij gelukt, dan was dat louter hoogmoed. En dan zou ik niet alleen vallen, dan lach ik al. Ik kan het niet. Ik red het niet. Ik had ook kunnen kiezen om gewoon dit gedeelte maar te laten voor wat het is. En tegen u te zeggen, nou ja, dat is Gods woord. En oké, we gaan verder met hoofdstuk 8. Dat zou een makkelijke weg zijn geweest. Maar het staat er. Het staat er in de Bijbel. als we de brief van de Romeinen lezen, dan kunnen we er toch niet omheen. En als we nou eens naar de Bijbel kijken, dat eigenlijk Romeinen hoofdstuk 7, vers 13, precies past bij Romeinen 8, vers 1, dat als je Romeinen hoofdstuk 7, vers 13 uitgelezen hebt, wat we vorige week hebben gedaan, en je gaat direct door naar hoofdstuk 8, vers 1, dan zeg je, dit past perfect bij elkaar. Dit is dik in orde. Zo gaat het verder en vragen we ons af, Paulus, waarom zet je dit ertussen? Want dan zouden we direct doorlezen. En dan leest u maar even met mij mee. Nee. In vers 13 van hoofdstuk 7, is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft opdat zij als zonde zichtbaar zou worden door het goede voor mij de dood teweeg gebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. En dan hoofdstuk 8 vers 1. Dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Wat heerlijk. Dat zou ook perfect gepast hebben met de preek van vorige week. Misschien heeft Paulus dit ook wel zo bedoeld, maar is ze er toch toe gekomen en geleid door de Heilige Geest om die versen 14 tot 26 en tussen deze twee gedeelten in te plaatsen. Ah, ik heb wel eens gedacht, Paulus, mijn broeder, als je mijn apostel in de Heer, als je dit er nou eens niet in had geschreven, dan hadden wij nu, vandaag, als gelovigen, als kinderen van God, volgelingen van Jezus, hadden we een probleem minder. Laat ik maar duidelijk zijn. Binnen de uitleg is het heel moeilijk. En kunnen we de plank misslaan. Maar binnen de toepassing mocht het toch wel mijn hart raken. En wil ik u daar mee meenemen vanmorgen. Dat straks. Eerst nog een woordje over van hoe hebben onze geliefde broeders in de geschiedenis hiermee geworsteld en met welke vragen worstelen ze aangaande dit stuk. En dan valt het eigenlijk op als je sommige commentatoren leest dat het om de volgende vragen meestal ging. Heeft Paulus het hier in dit gedeelte over de ik ellendig mens, herinnert hij zich zijn tijd voor de wedergeboorte als dienaar van de wet, als ijveraar voor de wet van God? Dat is dan een vraag. Of de vraag, heeft Paulus het hier over zichzelf, over zijn ik, zelfs na zijn wedergeboorte? Ook daar is wat voor te zeggen. Of spreekt Paulus wel in een ik-vorm, maar bedoelt hij eigenlijk meer alle gelovigen? We kunnen gaan proberen een antwoord te vinden op deze vragen en misschien lukt het ons ten dele. Dan kunnen we ons misschien aansluiten bij anderen die zich daarmee geworsteld hebben. En toch vinden we dan binnen de uitlegging hiervan wat meningsverschillen en dat geeft ook niet. Dat is niet erg, want de verschillende uitleggingen spreken elkaar eigenlijk dan ook alweer niet echt tegen, maar geven niet een eensluidend antwoord. We moeten maar eerlijk zijn dat er altijd wel binnen de uitleg, broeders en zusters, binnen de uitleg, geliefd in de Heer, verschillen zullen zijn. Dat is dus ook niet mijn bedoeling vanmorgen om een of andere keuze te gaan maken en zeggen, nou, ik denk dat het dit is, of dat het misschien dat is. Of er misschien zelfs nog een vierde, of een vijfde, of een zesde vraag aan toe te voegen. Ik ga ook niet een antwoord proberen te vinden op de vragen die ik net zo aan u heb voorgelegd. Uiteindelijk wil ik niet die weg gaan. En dan vraag je je wel af, sta ik hier dan in alleen? Nee, gelukkig niet. Dat is al een hele poos geleden dat ik van Bart, mijn geliefde broeder en vriend Bart een boek kreeg van Jong Stott, van John Stott, over de uitleg over de brief aan de Romeinen. Daar heb ik enorm veel aan. Ook in de Bijbelstudies die helaas nu gestopt zijn, kon ik daar veel gebruik van maken. Daarnaast vond ik ook op het internet een boek van Benedict Peters, de Zwitsers-Duitse Bijbelleraar, die nog heden ten dagen leeft. En kon ik dat boek gratis downloaden. En dan vond ik een geweldig iets in beide boeken. Dat beide broeders al misschien kennen ze elkaar niet eens, een gelijke gedachte hadden. Zij wilden niet de weg bewandelen van het zoeken naar een vaste, eensluidende uitleg, maar wilden veel meer toegaan naar een toepassing van hoe gaan we hiermee om? Hoe verwerken we dit in ons christelijk leven? En nu herinner ik me nog even aan, misschien zijn er nog een paar van u die jaren geleden bij Erik en mij op de Bijbelschool zaten, de zaterdagmorgen, dat we er maar op hamerden dat de Bijbel, de tekst van de Bijbel, maar één uitlegging kennen, één uitlegging. Maar dat de Bijbel uitnodigt, ruimte geeft tot meerdere toepassingen in het dagdagelijks leven van de gelovigen. En dat kan heel persoonlijk zijn. Dat hoeft niet altijd gemeenschappelijk te zijn. Leest u maar eens de psalmen door, dan zult u ongetwijfeld wel eens een psalmvers vinden die toepasbaar is op uw leven van dat moment, op de situatie waar u in verkeert op dat moment, maar die niet geldt voor een ander op dat moment. Daarom mogen we ons enige ruimte nemen binnen de toepassing. Hierbij zullen we straks ook de brief van Paulus aan de Galaten er nog bijnemen, om zo het een en ander te verduidelijken, te wijzen op een gevaar die altijd in de kerk aanwezig is geweest van het begin af aan en die ook nu niet weg is. We gaan nog eventjes terug naar hoofdstuk 7 vers 1. Waar Paulus schrijft: of broeders, weet u niet. Even terug naar vorige week. En voor degenen die vorige week niet mee konden luisteren en kijken, is het misschien ook wel even goed om nog daar kort bij stil te staan. Dat we vorige week hebben gelezen in de Romeinenbrief van hoofdstuk 7 vers 1 en volgende, dat door de dood van Jezus Christus, Hij onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft, ook wij nu dood zijn voor de wet en haar oordeel. We zijn vrijgekocht. We zijn gerechtvaardigd. En in de opstanding van Jezus Christus zijn wij dan ook vrijgemaakt en levend voor God geworden. Waarlijk vrij. We zijn ontslagen van de wet en het oordeel daarvan. En we zijn nieuw geboren en verbonden aan Jezus Christus. En dat Paulus dat in dat gedeelte ook nog eens zo verduidelijkt met het voorbeeld van een huwelijk waar als de man is gestorven, dat de vrouw dan al haar vrijheid heeft om te hertrouwen. En wij dus gestorven, wij zijn gestorven voor de wet. We zijn er niet meer aan gebonden en we zijn nu gebonden als bruid van Christus aan Jezus Christus. Ik herhaal het nog maar een keer. Natuurlijk, onze oude stervende natuur, dat zondige ik, dat is er nog zeker wel. En we verlangen ernaar dat steeds minder wordt. En zoals Erik in preken enkele weken geleden over Johannes Doper zei, dat Johannes zei, ik moet minder worden, maar hij moet meer worden. Zo is dat ook in ons leven. Dat we daarna verlangen, dat we minder gebonden zijn aan onze oude zondige natuur en veel meer aan de nieuwgeboren geest van God in het leven in en met Jezus Christus. De boodschap dat Jezus Christus ons heeft vrijgemaakt, betekent dat we werkelijk vrij zijn. En ik weet het wel, we zijn verlost, maar we moeten nog totaal verlost worden. Maar laten we eerlijk zijn. Dat deel dat verlost is, dat nieuwe leven in Christus wat ons gegeven is, in ons is wedergeboren, wat in ons levend is, waar de Heilige Geest het zegel van is, dat kan toch niet zondigen? Dat is nieuw, dat is door God zelf gegeven, dat komt van God. En God kan niet zondigen, Jezus kon niet zondigen, Jezus kan niet zondigen. Maar die oude natuur nog wel. En wat verlangen we ernaar? Dat die oude natuur uiteindelijk, als Jezus komt, weggenomen zal worden. Daarom zei ik al, mijn geliefde broeders en zusters, aan de hand van dit stuk, als vertrekkende vanuit het stuk uit de brief van de Romeinen, wil ik vanmorgen met u een andere weg gaan. En mijn vrienden Stot en Peters, die zijn dan als het ware mijn metgezellen hierin. Maar ik wil u nu even heel duidelijk zeggen wat de broeders Stot en Peters ook zeggen. Wat ik ga zeggen is geen dogma, is geen absolute waarheid. We worstelen er nog mee met dat gedeelte van Paulus. En verwoordt Paulus dat ook misschien, zijn worsteling met zijn oude leven? Worstelt Paulus misschien met het gevaar dat ook hij zich weer bindt aan de wet? Binden, weer teruggaan naar de wet? Zich weer omwikkelt met de dode zwachtsels van de wet? Worstelt hij misschien daarmee? En juist binnen de toepassing wil ik heen gaan dat dit inderdaad een gevaar is wat wij als kinderen van God van deze tijd, als gemeenteleden, en dan binnen de toepassing zeker niet uit het oog moeten verliezen. Ik stel vast een vraag, wat er eigenlijk ook een beetje bij komt. Als we zo Handelingen lezen, als we de brieven van Paulus lezen, dan ontkomen we er niet aan dat we ook een indruk krijgen van wie Paulus eigenlijk was. Wie Paulus is, hij is nu verheerlijkt, hij is bij Christus. Maar toen hij als apostel arbeidde en verkondigde en Christus diende, wat voor indruk hebben wij eigenlijk? Krijgen wij dan van hem? Hoe zien wij hem? Houd deze vraag even vast. Kom straks erop terug. Maar dat Paulus als apostel zeker ergens voor waarschuwt, en met name ervoor waarschuwt, de gelovigen ervoor waarschuwt, dat ze zich niet weer terug moeten omwikkelen met doeken. En in die tijd, we kennen dat ook, als Jezus gestorven is, dat men een stoffelijk overschot in lijkdoeken wikkelde. Helemaal, strak eromheen. Tot een zweetdoek boven de hoofd. Als Jezus Lazarus opwekt, dan zien we dat hij zo uit het graf komt en dat Jezus zegt van, maak hem los, want anders kan hij ook zo niet verder. Dat was toen de gewoonte. Dat was een duidelijk beeld. En dat Paulus ook zeker hiervoor waarschuwt dat gelovigen, wedergeboren kinderen van God, het gevaar lopen zichzelf weer te omwikkelen met de wet. Dat lezen we heel duidelijk in de brief van de Galaten. Dat lezen we heel duidelijk. En het is zelfs zo erg geweest toen, dat de kerk, zeker de gemeenten in Galatië, op kantelen stond. Gaat u maar daarmee eens mee naar Galaten hoofdstuk 2. Galaten hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 14. Een ingrijpend stuk. Een ingrijpend stuk. En dan lezen we dit. Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkelen uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen, trokken hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Wat bedoelt Paulus hiermee? Wat is hier aan de hand? Maar binnen de context kwamen er Joden, besneden Joden, de gemeente binnen, de gemeente van de heidenen. En wij noemen dat het Judaïsme. De groep van Jacobus, dat is niet de apostel Jacobus geweest, want die was toen al gestorven. Welke Jacobus, dat weten we niet. En die zeiden, die leerden, dat het wet en genade was. Dat als de heidenen zich niet lieten besnijden, en daar bleef het niet bij, en zich niet hielden aan de wet van Mozes, ze verloren waren. Dat ze niet gered konden worden. Dat is een ernstige situatie. En hier reageert Paulus daar fel tegen. En dat is zo erg zelfs, dat zelfs Barnabas zich mee laat slepen. En dan terecht roept Paulus het uit in Galaten 3 vers 1. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? En wat voor waarheid dan, bedoelt Paulus? De waarheid in Jezus Christus. Die sprak, ik ben de waarheid. En de waarheid van Jezus zijn woorden in Johannes 8 vers 36. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Dat was de waarheid waar Paulus over sprak. Daarnet vroeg ik u, en vroeg ik het mezelf ook af, toen ik hierover nadacht. Wat voor indruk hebben wij eigenlijk van Paulus, toen hij toen diende, toen hij toen evangeliseerde, toen hij de gemeente stichtte, onderwijs gaf, brieven schreef. Zien wij daar een grote apostel, die helemaal niet meer ontvankelijk was voor welke verleiding of dwaling dan ook. Zien wij Paulus als een apostel die hoog verheven boven de gemeente stond en boven alle gelovigen en zo naar beneden riep van ik ben er, maar jullie al lang niet. Dat hij als apostel zei van ik loop geen enkel gevaar meer om me door ook maar iets of iemand te laten verleiden. Paulus, de voormalige ijveraar voor de wet, nu toen al helemaal vrij was. Ik denk dat het een hele naïeve, een verkeerde gedachte is over toen Paulus zijn leven. Want dat vinden we nergens in zijn brieven. In zijn getuigenissen waar Lucas over schrijft in de Handelingen. Als we goed lezen, goed doordenken, dan vinden we Paulus zijn waarschuwingen, zijn vermaningen, zijn bemoedigingen, als het ware omhuld in 1 Korinthe 13, in de liefde van Christus. In een liefdevolle bewogenheid naar de broeders en zusters. Paulus gaat niet boven ze staan. Paulus gaat minstens naast ze staan en zo mogelijk onder ze staan en draagt hij de last van de gemeente op zijn schouders. Soms lijkt het wel, als we de brieven van Paulus lezen, en zeker aan die aan de Galaten en aan de Corinthiërs, van een ernstige leraar, liefdeloos, er is er zo stevig op inhakt en die gemeente ze even flink de oren wast. Het is dus even te zeggen hoe het niet moet en ook hoe het wel moet. Natuurlijk doet hij dat. Natuurlijk waarschuwt hij. Vermaant hij. Maar altijd. Altijd met zoveel liefde. Zoveel compassie. Zoveel bewogenheid voor de broeders en zusters. Voor verloren zondaren en ook maar ook voor hen die geloven en nog zo worstelen met de zonde. Is er zoveel verdraagzaamheid, zoveel langmoedigheid, zoveel barmhartigheid te vinden. Dat was Paulus. Hij stond naast ze. Hij bad voor ze dag en nacht. Paulus was getrouw aan Jezus Christus. en het evangelie, maar ook zich voortdurend bewust dat alles wat hij schreef, alles wat hij predikte, al zijn vermaningen, al zijn bemoedigingen, bovenop alles voor hemzelf gold. Als Paulus in 1 Korinthe 13 schrijft, al had ik de liefde niet, ik ware, dan zegt hij, als ik dat niet had, dan was ik ook niks, broeders en zusters. Dan was ik ook niks. Geliefd in de Heer, dat heeft u ook al verschillende malen van Erik horen zeggen. Dat geldt ook ons allemaal, dat geldt ook mij in het bijzonder vanmorgen. Ook als ik bijbelstudies geef of preek. Dat als wij spreken, als wij u toespreken, dan is alles wat we u toespreken als eerste en boven alles voor onszelf bestemd. Dan moet je dat en dan wil je dat en dan verlang je dat om dat te doorleven. Daar ben je biedend mee bezig. Daar strijd je voor van laat het iets van mezelf zijn, van mijn eigen. Eerst ik luisteren naar wat het woord zegt en dan kan ik ook naar mijn broeders en zusters gaan en niet boven jullie gaan staan. Nee, naast jullie, samen met jullie, te luisteren wat de Heer voor ons heeft. Een preek, een bijbelstudie, die de Heer van je vraagt om die voor anderen te doen, is eerst altijd bestemd voor jezelf en inzonderheid de vermaningen en de waarschuwing. Kijk eerst maar eens, en zoals ik nu doe, zit ik in mijn eigen beeld te kijken. Kijk eerst maar eens in de spiegel van je eigen hart. Ga ermee aan de slag. Worstel daarmee. Dan kun je gaan. Bijbelleraar Stott en Peters hebben het vermoeden dat Paulus zich misschien toch wel wijst naar zijn strijd. Naar zijn persoonlijke strijd in zijn leven. In zijn voortdurend strijden tegen de worstel tegen de verleidingen. Wat voor verleiding om terug te keren naar waar hij vandaan komt. Terug te keren naar zijn status, zijn hoge status als wetgeleerde. Van voor zijn bekering. Zij vermoeden dat. Maar weten het ook niet zeker. Dat Paulus het hier in dit gedeelte niet moed heeft om te wijzen naar de broeders en zusters in Rome. En niet de moed heeft om tegen ze te zeggen, pas jullie op. En daarom in alle nederigheid de ik-vorm gebruik. Ik, Paulus. Broeders en zusters, ik Paulus, ik ellendig mens. Dat hij in vol liefde de broeders en zusters in Rome niet de oren wast en zegt, moeten jullie nou eens kijken wat je aan het doen bent. Moeten jullie eens kijken voor wat voor verleidingen jullie je laten verleiden. Pas eens op, dat doe ik niet, Paulus, maar jullie wel. De vermoeden is dat hij dit stuk, voordat hij tot dat weergaloze hoofdstuk 8 overgaat, eerst zich vereenzelvigt. En zegt mijn geliefde broeders en zusters, ja, ik ben vrij. Ik ben waarlijk vrij. Maar ik worstel. Ik strijd. Ik vecht. Ik heb te maken met verleidingen. En als Jezus toen hij bij ons op aarde was, in zijn hele leven te maken had met verleidingen, met verzoekingen. Zoals in de Hebreeënbrief staat, dat hij in alles verzocht is, gelijk wij. En lees u nog maar eens de geschiedenis na van de verzoekingen in de woestijn. 40 dagen lang is Jezus verzocht geweest. En de 3 belangrijkste verzoekingen kunt u daar lezen. Zou Paulus daar als dienaar van Jezus Christus nog geen last meer hebben daarvan? Zouden wij daar geen last meer van hebben? Zouden wij er vrij van zijn? En dan is toch die uitroep van Paulus in dit gedeelte, waar hij die retorische vraag uitschreeuwt als het ware. Wie zal mij verlossen? Wie? En dan blijft de hemel en de aarde stil. En Paulus weet, geen mens kan mij verlossen. Geen mens heeft mij verlost, behalve de mens Jezus Christus. Want het antwoord geeft hij direct. Hij laat ook de gelovigen in Rome en zichzelf niet over aan die angstige vraag van wie zal mij verlossen? Wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Het antwoord is Jezus Christus, onze Heer. Oh nee, toen voor Paulus niet, nu wel. Nu voor ons niet, nog niet. Nog niet volmaakt. Maar dat komt. Dat is een absolute zekerheid. En de strijd blijft. De strijd blijft nog. En zo komen we dan bij dit laatste, misschien wat moeilijk vers, zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Een beetje moeilijke tekst. Ik ben maar zo vrij geweest om het een beetje te vertalen. Met ons wedergeboren leven, Christus ontvangen, verstand, hart en ziel, daar dienen we de wet van Jezus Christus mee. En in hem de wet van God. Maar met het vlees, de nog altijd zondige oude natuur, dienen we dan toch nog de wet van de zonde. Want de wet doet altijd zonde kennen. Paulus blijft niet bij de pakken neerzitten. En laat het ook hierbij. En laat ons niet in onze worsteling zitten. Paulus, laat ons niet achter in ons ellendig mens en alle negatieve gedachten die daar achterweg kunnen komen. Nee, dat doet hij niet. Gelukkig niet. Paulus gaat dan verder met het prachtige hoofdstuk, hoofdstuk 8. De toepassing. Zijn wij vrij van de verleiding om terug te keren naar de dode wet van oordeel en hel en verdoemenis? Als ik zou zeggen van daar ben ik vrij van, dan lach ik al. Misschien niet altijd in even sterke mate. Misschien heeft dat ook wel te maken, net als Paulus, met een stukje achtergrond van waar je vandaan komt, waar je opgevoed bent. Je komt uit reformatorische huizen, waar de nadruk op de wet wel wat sterker was dan bij ons. Maar leeft het af en toe niet op in ons hart? Komt die verleiding niet naar voren dat we denken van, ja, vrijgekocht, mooi, maar moeten er toch ook nog zelf wel wat aan doen? Want de wet is toch goed en het sluipende gevaar van misschien veel genade, maar toch een beetje wet. Het gevaar dat we ons min of meer weer gaan omwikkelen met van ja, maar ja, ik was toch gehuwd met de wet en is die wel echt dood? Ik zal u een voorbeeld geven aan mijn werk vroeger, toen ik nog op de begraafplaats werkte. Dan was er een man, een wat oudere man, die zijn vrouw was overleden. Dat is natuurlijk erg. Hij miste haar natuurlijk. Het zou niet goed zijn als dat niet zo was. Ze was bij ons, haar lichaam was bij ons neergelegd in een graf. Deze man die kwam alle dagen 2 tot 3 keer naar het graf van zijn vrouw. 7 dagen in de week. Ook toen hij minder mobiel werd en in zo'n scootmobiel kwam. En toen ik later al hier was in België, hoorde ik van mijn collega, hij is gekomen totdat hij niet meer kon en zelf gestorven is en bij zijn vrouw is gelegd. Dat is zo'n voorbeeld van iemand die gehuwd was. En zijn vrouw was overleden, maar niet los kon komen. Helemaal niet los kon komen en het zocht en die grafsteen daar niet vond. Het nooit vond. Wat verdrietig is dat. Maar hoe verdrietig is het als wij, vrijgekocht door het bloed van Jezus, ons weer willen gaan omwikkelen met, ja maar, het is toch ook wet. Het zijn toch ook werken. En op zich is dat al heel wat, maar dan bestaat ook het gevaar dat we andere broeders en zusters met het vingertje gaan wijzen van pas op, hè. Dit klopt niet, dat moet anders, want anders dan ben jij niet. En zoals de Joden naar de groep van Jacobus deden in Galaten van heidenen, jullie zijn wel geloof gekomen in Jezus, maar dat is niet genoeg, hè. Zo ga je nog verloren, je moet je eerst laten besnijden en dan moet je ook de wet van Mozes houden. En dan redt Jezus jou. Eerder niet. Dat zou zo hard zijn. Zo genadeloos. Zo liefdeloos. Dat doet Paulus niet. Wat is het dan mooi dat we mogen vermoeden dat die grote apostel Paulus hier ook mee worstelde. En dat hij bekend was met de strijd. En dat hij daarmee naast zijn broeders en zusters, naast de gemeente kon gaan staan. Zijn liefde vermanen, ja dat wel. Maar moet u maar eens het begin van de eerste brief van de Korintiërs nog eens lezen. En dan moet u eens lezen wat voor gemeente dat was. En wat voor zonde daar in die gemeente toegelaten. Dan zou je zeggen, dan moet je als grote apostel zeggen, met jullie wil ik niets meer te maken hebben. Met jullie, bij jullie kom ik niet meer. Jullie schrijf ik niet meer. Van mij zullen jullie niets meer horen. Timotheus komt ook niet meer en Titus komt ook niet meer bij jullie. Jullie zoeken het maar uit. Nee. Hij roept zijn geliefde broeders en zusters. Hij blijft bij ze. Hij blijft ze ondersteunen. De woorden klinken hard, maar er zijn zoveel liefde en zoveel barmhartigheid en geduld. En als Paulus hier dan in de Romeinen een brief schrijft, ik ellendig mens, vind ik het zo geweldig dat hier in de Romeinenbrief wat we vandaag gelezen hebben niet staat, jullie ellendige Romeinen. Jullie ellendige gelovigen in Rome. Wie zal jullie verlossen? Wat jullie willen, dat doen jullie niet. En wat jullie doen, dat willen jullie niet. Maar dat is echt ik ellendig mens. Daarin ligt de toepassing. Naar elkaar toe. Ik moet ook belijden dat ik vaak negatief heb gekeken naar andere kerken, naar andere gemeentes. Dat heb ik afgeleerd. Tenminste, nog niet heb ik de eindstrijd, is er nog niet. Maar met meer compassie, met meer geduld, met meer liefde. Ook hen te zien als broeders en zusters en niet jezelf of jouw gemeente boven hen te plaatsen, maar naast hen te gaan staan. Ook in het omgaan met elkaar. Hoe gaan we om met iemand die in onze gemeente komt en Jezus nog niet kent? En waarvan we zeggen, ja, dat leven wat die of die leidt, hoeveel geduld kunnen we opbrengen? Hoeveel geduld had Paulus niet met die gemeente van Galaten en van Korinthe? Hoeveel geduld had Jezus niet met ons? Had Jezus niet al van ons kunnen vragen dat wij al volmaakt moesten zijn? Want alles wat we weten en leren in de Bijbel. Wat een compassie, wat een verdraagzaamheid, wat een liefde, wat een barmhartigheid. En daarom, broeders en zusters, mogen we ook naast Paulus gaan staan. En zeggen, ja, laten we elkaar vasthouden. Op de momenten dat we onszelf een ellendig mens voelen, dat we weten dat we bij elkaar horen, dat we elkaar niet los moeten laten. Dan komt er een broeder of een zuster naar je toe en zegt, ik ellendig mens, ik heb zo te worstelen. Omarmen mag in deze tijd niet. Jammer, hè, eigenlijk. Het coronavirus verbiedt ons om zo'n broeder en zuster of iets te omarmen en zegt van, ik worstel met je mee. Ik ellendig mens, ik ook. Ik ken het, ik sta naast je, ik bid voor je, ik ga met je mee. Ik denk dat Paulus dat altijd heeft gedaan. En zo mogen we eindigen vandaag. Eindigen vanmorgen met alvast een paar versen uit Romeinen hoofdstuk 8. En ik hoop zo de Heere wil volgende week uit hoofdstuk 8 het eerst een gedeelte met u te lezen en te overdenken in de prediking van volgende week. Maar we willen met elkaar eindigen deze morgen met het lezen van Romeinen 8 vers 1 en 2 en vers 15 tot en met 17. Zoekt u het maar even rustig op in uw Bijbel. Kijkt u ondertussen maar even in uw Bijbel. Ik kijk naar mezelf en ik zie achter mij mijn boekenkast en zo. En Romeinen hoofdstuk 8 vers 1 en 2. Ik lees het met u. Dat er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. En dan gaan we naar vers 15. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Volgende week hoop ik, zo de Heer wil en wil leven, verder te gaan met het lijden van deze tijd. Lijden en glorie en heerlijkheid. Maar toch nog een oproep. Als je zo achter de camera zit, dan weet je niet wie er kijkt, wie er meeluistert. Iedereen staat vrij om de link die wekelijks wordt doorgezonden, door te zonden naar wie dat wil. Echte, hele persoonlijke mededelingen die de gemeente gaan, dat weet u, worden altijd apart uitgezonden en zijn dan voor de gemeente bestemd. Maar als u het mee hebt gekeken en mee hebt geluisterd vanmorgen, als jij hebt meegekeken en mee hebt geluisterd, en je bent nog niet tot Jezus gegaan, je bent nog niet vrijgekocht door zijn bloed, doe dat dan vandaag. Want Jezus maakt waarlijk vrij. En dan ben je ook een kind van God. En dan mocht je het uitroepen. Abba, Vader. Abba, Vader. Wat een voorrecht. Dat we u, hemelse Vader, zo noemen mogen. Dat we door het bloed van Jezus vrijgekocht zijn. En we weten het, Heere, de worsteling gaat voort. Vorige week las Jan uit Efeze hoofdstuk 6 over de strijd in de hemelse gewesten. vanmorgen een stukje strijd dat ook in onze levens zeker en vast kan plaatsvinden. Die worsteling om onszelf niet weer te binden aan de dodelijke wet, maar staande te blijven op de vaste rots Jezus Christus. We bidden u, Heer, houd u ons vast. Breng ons als we dwalende zijn, als we ons weer ingewikkeld hebben. Bevrijd u ons dan weer van die zwachtsels en breng ons terug op uw schouders naar uw kudde. We willen u danken voor deze morgen, danken voor de liederen, danken voor elkaar en uitzien naar de dag dat Jezus komt en ons allemaal voorgoed thuis roept. Amen. Verder wens ik u een gezegende zondag en mogen de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap en de leiding van de Heilige Geest met u allen zijn. Amen.